Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God den Vader, in Jezus Christus den Heren, door den Heiligen Geest. Amen. We zingen Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, vers 12. Ieder u zal worden voorgelezen uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de versen 18 tot 30. Daarna zingen we Psalm 25, vers 2. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geestelijke. Romeinen 8, vers 18 tot 30. Daarna zingen Psalm 25, vers 2.
Want ik hou me daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar ondienstwil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verdechtenis, tot vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven zeggen, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden, De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij nagelt voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren geordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren geordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt.
Zich des Heeren zoeken om zijn zegen af te smeken. Heer, uw naam zij erkend en gedankt dat wij in het heden der genade op deze tweede feestdag samen mogen zijn als gemeente. Gemeente van u. Om te herdenken dat gij verhoogd en verheerlijkt Heer Jezus, uw geest hebt uitgestort. Wij smeken van u, geest des vaders en des zoons, die levend maakt, wil veel zondaren en zondaressen onder jong en oud het leven schenken. En in de harten van uw kinderen dat leven versterken. Uw kerk uitbreiden onder Joden en heidenen. En uw kerk doen bloeien, ook hier, ook in ons vaderland. Zegen al uw knechten. Breng straks de beroepen dienaar hier in de gemeente met volle zegen van het evangelie. Zegen de ouders die hier gekomen zijn om hun kind de doop te laten ontvangen. Laat de ernst van dit ogenblik en van uw doen diep worden verstaan.
en geef ze mij een dankbaar hart, dat gij ze bewaart en bewelbaardigd hart. Levende behoefte aan de werkende geest, ook voor dit jonge plant. Zegen hem die woord en sacrament heeft te bedienen. Maak het in uw gunst wel. Laat uw voetstappen druipen van vettigheid. En laat hij met uw volk en met uw kerk ervaren hier wordt de rust geschonken. De voorsmaak van het eeuwige vreugdefeest in onze ziel zijn mag uit genade. Vergeef ons al onze zonden en laat alles strekken tot uw verheerlijking. Amen. Gij vindt onze tekst in Romeinen 8 en daarvan het 23ste vers. Romeinen 8 vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Wij hebben hier in deze tekst als hoofdgedachte het bezit van den geest als eersteling. En wij gaan naar ten eerste welk heil dit inhoudt en ten tweede welk leven dit bewijst. Het bezit van de geest als eersteling. Welk heil dit inhoudt. Ten tweede welk leven dit bewijst. Eer we dat gaan ontvouwen, moeten we aan een kinderke der gemeente de heilige doop bedienen. Wij beginnen te luisteren naar ons bekende doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des storends zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Omdat wij vermaand en worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des God, de naam van God des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of tot onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van den Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons woont en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door den doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden, en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmis de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En terwijl onze jonge kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van den doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten ter verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als zo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, den vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen in Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Die betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden, want u komt de belofte toe aan uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O Almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, naar uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven wordt, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het werk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met den Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag de ouder van verzoek komen staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat we openbaar worden dat al zo gezind zijt, zult gij van uw tweede hier op ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom met allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomene leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt de kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan gij ouders zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord? Geliefde ouders, uw kind wordt op dit Pinksterfeest gedoopt. Nu wil ik alleen even herinneren aan wat u is voorgelezen uit ons formulier. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van den Heilige Geest, zo verzekert, let er allereerst op, ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen, ons toe-eigen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing der zonden en wat dan verder volgt. Maar vergeet dan daarbij niet dat in het gebed staat of de Heere door zijn Heilige Geest ook dit kind Jezus Christus wil inleiden. Zie, dat is wat genodig had, wat verzekerd is en waarom gebeden moet worden. Daar wil ik niets aan toevoegen. Gij hebt nodig Gods geest voor uzelf, voor uw kind. De Heere vindt u vaak op uw knieën, pleitende op wat verzekerd is, biddende om wat nodig is. Zo zei het. We zingen nu Psalm 81, vers 4. Want dit is het bevel van den Heer der Heeren en zijn Israël. Daarom heeft de doop plaats en na het amen zingen we op Psalm 111 vers 5, het is trouw al wat hij ooit beval. Eerst zingen we dus Psalm 81 vers 4. Daarna heeft de doop plaats, na het amen zingen we Psalm 111 vers 5. jullie de doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon al zo tot uw kinderen aangenomen hart en ons dit met een heilige dood bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit en ons alle bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, met schaders den Heilige Geest, den enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen nu Psalm 119. Vers 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, dat ik leef, uw woorden mogen bewaren, en dat uw geest mijn ware wijsheid leert, mijn oog verlicht, de nevels opdoet klaar, dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet alom zich openbaren. En dan de versen 41 en 47. Psalm 119, vers 9, 41 en 47. En de Heere zegene u bij het brengen van het feestoffer en zegene uw gaven. Gij kunt telkens gemeente vragen beluisteren als deze. Wat zegt mij nu eigenlijk de kerk? En wat zegt mij nu eigenlijk de Bijbel? Zo ook deze vraag, en wat zegt mij nu eigenlijk het Pinksterfeest? Dat deze vragen bewezen zijn van geestelijke armoede, bedenkt men niet. Maar wij moeten er ons wel op bezinnen. Of ook Pinksteren, gisteren en vandaag en in ons leven ons inderdaad iets zegt. Of iets van het geweldig heerlijke verstaan. Dan hebben we nodig de beden dat uw geest mijn ware wijsheid leert, mijn oog verlicht, de nevels opdoet klaar. Paulus was een ingewijde. Wie Romeinen 8 leest, ook dat gedeelte over die Pinkstergeest, die weet dat hij er geen vreemdeling van is. Paulus, die leidt ons in het begin van dit hoofdstuk in die tempel van de geloofsverzekerdheid. En dan hoort hij hem beleiden, zingen. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. En dan laat hij daarop volgen dat de geest des levens in Christus Jezus hem heeft vrijgemaakt van de macht, dat is, van de overheersende kracht, van de zonde en van de dood. Kunnen we dat meezingen? Heeft de Heer ons daar binnen geleid? Of is dat voor ons nu ja zo'n stukje dogmatiek? Dat op zichzelf natuurlijk niet verkeerd is. Maar verstaan wij. En wanneer je dan dit hoofdstuk leest tot aan het eind, dan is de apostel Paulus op de berghoogte van het geloof en dan zingt hij zijn triumfzang. Rondom ziet hij zoals vandaag ook de dood en het leven, de tegenspoed en de verdrukkingen, de vijanden en de aanvallers. Maar boven dit alles jubelt hij. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En dan ziet je hem ineens, als je midden in dit hoofdstuk onze tekst leest, in het dal, in het tranendal, in het dal van moeite en verdriet. Niet als een twijfelaar, die niet weet hoe Gods weg is, maar als een die de verdrukkingen kent, die weet wat het is als slachtschaap geleid te worden. Ook wij zelf, die zo stonden in de tempel van geloofsverzekerheid, en die zo mogen eindigen in de triomfzang, wij zelf zuchten in onszelf. Is dat Pinksterfeest? Ja, net zoals we het zuchten, maar goed verstaan. We hebben gezegd, allereerst welk heil dit inhoudt. Niet alleen dit, daar is een zuchtend schepsel dat uitziet, dat staroogt, haar gezichtseinder op de uren nog niet slaat, of het nog niet komt, dat het schepsel zal vrijgemaakt worden. Ook het schepsel moet vrijgemaakt worden. Zo staroogt het schepsel naar de grote schepper en naar de grote verlossing.
Maar niet alleen dit, ook wij zelf, die de eersteling des geestes hadden, ook wij zelf. Nu, Paulus die wist maar heel goed wat dat was. Maar als je dit hoofdstuk leest, en je leest dan van geleid worden door den Heilige Geest, van de geest der aanneming tot kinderen, van het getuigen van den Heilige Geest, van het bidden van de Heilige Geest in de gelovigen, heus dan weet Paulus wel wat van het Pinksterfeest. Maar ook wij zelf, die Pasen achter ons hebben en die Pinksteren achter ons hebben, ook wij zelf, zegt hij, die de eerstelingen des geestes hebben, zuchten. Kijk, Paulus was een man die echt over Pinksteren wel wat zeggen kon. Want Pinksteren achter ons hebben, dat is Pinksteren bestaan. Ach, hoe vaak wordt er nog wel gevraagd, wat is nu eigenlijk Pinksterfeest? Als ik dan aan jullie zou vragen, jongens en meisjes, stel dat je hier bij me op de catechisatie zat, wat zou je dan zeggen? Ja, je zou natuurlijk zeggen dat de Heilige Geest is uitgestort. Nu, wat betekent dat, hè? God heeft in het Oude Testament gezegd dat hij de Heilige Geest in het midden van zijn volk stelde. Toen was die geest er toch ook. Maar we moeten nu niet vergeten, dat zal ik nu maar heel kort zeggen, dat onder het oude verbond het volk leefde onder de schaduwen. Of zoals Paulus het schrijft, onder voogden en verzorgers. Als een kind zijn vader en zijn moeder verliest, is hij een wees. En wanneer hij dan nog geen 21 jaar is, dan staat hij onder voogden en verzorgers. En dan was dat kind nu erfgenaam van 2 miljoen. Dan kan hij nog nergens aankomen of die volk moet het goed vinden. En zo moest Israël leven onder het oude verbond, onder die voogden en verzorgers. Dat moet je doen en zo moet je doen en dat mag niet en dit kan niet. En u schrijft, apostel, dat de Nieuwtestamentische kerk van voogden en verzorgers ontslagen is. En dat het levend gemaakte volk de geest der aanneming tot kinderen ontvangen heeft. Door welke wij roepen, Abba, Vader. En dat die geest met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. En indien we kinderen zijn, zijn wij erfgenamen. En wie dit niet verstaat, beleeft, die weet dat hij kind en erfgenaam is. En dat hij van voogden en verzorgers is ontslagen. Hij mag er een vrij gebruik van maken. Natuurlijk blijft hij daarin afhankelijk. Dat is Pinkster. De geest is zomaar niet uitgestort. Die is uitgestort om die Nieuwtestamentische kerk op te voeden tot mondige kinderen, zoals de Bijbel het noemt, tot zoon. Zoveel er door de geest Gods geleid worden, die zijn, zo staat er letterlijk, die zijn zonen, mondige kinderen. En allen, dat is merkwaardig, hè, die uit God geboren zijn, zijn dus geborenen. Dan gebruikt de Heilige Geest weer een ander woord. Want ook dat kleine kind dat in de wieg ligt, is erfgenaam als is vader en moeder gestorven. En een die pas in Sion geboren is, is erfgenaam. Maar hij moet opgevoed worden om te leren, wat het zeggen wil, een mondig kind te zijn. De geest der aanneming tot kinderen kan hem dat alleen leren verstaan. Wel nu, dit heeft Paulus zelf goed geleerd. En wanneer wij daar nu iets van verstaan, dan gaat er een klein beetje licht op in onze ziel, wat Pinksteren is. Niet alleen dit, ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben. Dit herinnert vanzelf aan het Oudtestamentisch Pinksterfeest. Op Pasen werden een paar garven van de gerstenoogst voor de Heere bewogen. Op Pinkster twee broden uit de tarweoogst. Die tarweoogst was het laatste gedeelte van heel de oogst. Wees dus op de volleinding. En twee broden zegt ons dus meer dan twee garven. Twee broden, dat zegt dat er niet alleen geploegd is en geëcht is en gezaaid is. En niet alleen dat de oogst gerijpt is en gemaaid is en gedorst is en gezuiverd is. Maar dat van dat zuivere meel het brood gebakken is. En nu de Heere wordt toegewerkt en dus dat brood eetbaar is. En dit alles verzekert dat de volle oogst er is en komt. Die twee broden zijn de representatie van de volle oogst. En die twee broden zeggen hoe God van de hemel zorgt, maar hoe dan ook hem gewijd moet zijn. Dat Pinksterfeest, dat was een vreugdefeest. Zo sprak dat Pinksterfeest al een geweldige taal. En nu wordt hier gesproken van de eerstelingen des geestes. Dat woord eerstelingen herinnert dus dadelijk aan dat Oudtestamentische. Dat woord eerstelingen wordt ook gebruikt in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld als de Paulus ergens ging arbeiden en er zondaren bekeerd werden, dan waren dat de eerstelingen die voor het eerst werden toegebracht. En die werden ook de Heere toegewerkt. Wat God doet, moet voor hem leven, is hem gewerkt. Maar bijzonder is wat de apostel schrijft, dat Christus de eersteling is uit de doden. En zo is Christus de representatie van de opstanding des vleeses voor onze volk. Nu is hier een moeilijkheid. Dat zit in die tweede naamval, eersteling des geestes. Eigenlijk staat hier eerstelingen, maar in de heilige taal staat het in het enkelvoud. Bij eerstelingen des geestes, ja, dan zou je kunnen gaan denken dat je zo een stukje van de geest krijgt en nog een stukje en nog een stukje, maar dat kan natuurlijk niet. De geest die kan niet gedeeld worden. We kunnen wel algemene werkingen bezitten, maar is de geest zelf niet. Eersteling, ja, je zou natuurlijk willen gaan denken aan de eerste zelfkennis, de eerste waarheidskennis, eerste zondekennis, eerste stap op de weg des levens en tal van andere dingen meer. Maar als dat zaligmakend is, kan dat dan zonder de geest? Kan iemand leven, wedergeboren zijn, als hij de geest niet heeft? Kan iemand zaligmakend ontdekt zijn zonder de Heilige Geest? Kan toch niet? Neem wanneer de Heere naar zijn welbehagen een zondaar zaligmakend bearbeidt, dan geeft hij hem eerst de geest. Al weet die zondaar daar zelf nog niets van. Maar het komt wel openbaar in hem. Draait de wind, blaast. En we niet weten van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Maar zijn geluid hoort, zo komt het wel openbaar. Als een zondaar Gods geest ontvangt. Wanneer die geest intrek maakt in ons hart, erin komt, en dat stenen hart maakt tot een vlezen hart. Wanneer die geest die wet schrijft in ons hart en ons bearbeidt, dan krijgen we de rechte zelfkennis en de rechte godskennis. Dus dit moeten wij goed onthouden.
De betekenis van dit woord is zo. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eersteling hebben, die de geest is. Dus de eersteling is de geest zelf. En dat is het geloof. O, wanneer die in ons hart komt, dan is het inderdaad Pinksteren geworden. Hoe ver we dat zelf verstaan of niet, is een andere zaak. Dus zoals die eerste broden, die de representatie waren van de vele oogst, is die geest die intrek maakt in het hart van de zondaar, en gelijk hij dan zijn intrek maakte op de Pinksterdag van het Nieuwe Testament in de kerk, de waarborg dat de volle geestelijke oogst voor die uitverkoren kerk vast ligt. Daarom zegt de apostel ook: wij hebben de eersteling die de geest is. Wij hebben, dat staat in een vorm die zegt, dat gaat altijd door. Dat houdt niet op. Dat is zo, is profetie van de volheid, is levens waarborg dat je het krijgt. En wel gelukzalig die dat bezit. Nu moeten we dat wel goed verstaan. Wanneer nu die geest als eersteling in ons gekomen is, dan werkt die geest natuurlijk. En u moet de Gods kinderen, die misschien een klein beetje teleurgesteld zijn bij deze verklaring, omdat ze meestal denken aan die eerstelingen, ja, of de geest, dat durven ze niet te zeggen. Maar eerstelingen, en dan gaan ze aan het opsommen, allerlei dingen, nu ja, dat gaat dan wel. Maar lieve broeders en zusters, gij kunt niets hebben zaligmakend zonder de geest. Maar dit moet je verstaan, waar die geest zijn intrek gemaakt heeft, daar komen de beginselen van zijn intrek en van zijn werk wel degelijk openbaar. Want daar komt hij met zijn licht. En dan leren we door dat licht de dingen anders zien, de waarheid verstaan. Hij komt er met zijn leven. De dode zondaar die leert zichzelf kennen voor een heilig en rechtvaardig God. En de beginselen van het leven die worden wel openbaar. En dat houdt je dan voor eerstelingen best, maar vergeet het dan niet dat het alleen maar bewijzen zijn dat de geest de eerstelinger is. Anders kan het ook niet. En als je dan leest bijvoorbeeld in Ezekiel 36... hoe die geest werkt, die schrijft bijvoorbeeld de wet in het zondaarshart. Dan krijg je die wet er niet meer uit. We horen zondags de wet lezen, jongens en meisjes, jullie ook. Maar ja, je luistert soms niet eens meer. Maar als die geest vandaag de wet in je hart schrijft, dan raak je het nooit meer kwijt. En dan zie je elke zonde in het licht van die wet. En dan komt telkens een klaarder en dieper uit dat je zondaar en zondares zijn. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, als die wet in het hart geschreven is, dan krijg je die wet zo lief. Bijvoorbeeld in betrekking tot de Sabbat. Dan leer je de zonde kennen als in strijd is met Gods woord, wat je doet. Maar je hebt ook de liefde in het hart om te leven waar het mogelijk zonder zonde voor het aangezicht des Heeren. En om nog iets te noemen, wij hebben van nature een stenen hart. Nu, de stenen hart heeft geen gevoel, je kan de gerust met een hamer op slaan en je kan er proberen een spijker in te slaan. Dat hart schreeuwt niet. Maar de Heilige Geest geeft een vleeshart als je een intrek maakt. Maar dat voel je wel. Zeg jongens, als jullie een steen hebben, je neemt een groot mes en je zegt, zou die steen eens een diepe snee geven. Ah, maar die steen die schreeuwt niet. Maar zet dat mes eens in je eigen vlees.
als die geest nu intrek neemt als de eersteling, dan laat hij verstaan dat het hart van steen is. Maar ge voelt in beginsel de grootheid van uw kwaad. En ge ziet uw zonde steeds vroeger zwijgen. En ge leert dorsten naar vergeving en vragen naar het Heer. Zo komt het wel openbaar. En zo leert Gods kind hoe langer hoe meer de dingen verstaan. Het onderscheid tussen leugen en waarheid. Tussen heil en onheil. Tussen zaligheid en rampzaligheid. Tussen de weg naar het verderf en de weg naar de heerlijkheid. Daarin komt dus klaar en duidelijk uit welk heil dat is. En waar die geest nu als eersteling binnen is. Daar is de waarborg gegeven. Je krijgt pas van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De volle zaligheid. De opstanding des levens. Dan heb je uitzicht. Maar dat moet uitgewerkt worden in een zondaarshart. Dat is geen beschouwing en geen theorie. Daarom hebben we zo nodig wat we zongen, dat uw geest mij ware wijsheid leert. Dan leren we ook, ik ben de uwe, de Heer. Geleid mij ongestoord. Ja, en dan komt het uit dat het leven er is. Welk leven, volgens deze tekst dan, bewijst nu dat de geest de eersteling in ons is? En dan staat er bij ook zelfzuchten in onszelf. Heus, dat is niet alleen een Abraham of een Isaac en niet alleen een tollenaar of een moordenaar aan het kruis. Nee, dat zegt Paulus vooral de gelovigen. Een zuchtend volk, ja. Moet je weer niet zo verstaan dat er iemand bij u komt en die zegt: ach, dat zal er van mij nog eens een keertje worden. Die zucht ook. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt ook niet bedoeld dat je zo'n beetje reclame gaat maken met die zuchten. Want dan is het lippenwerk. We zijn een dode klachten. Laten we tegen waken en bidden. Want dat wordt hier ook niet bedoeld. Zuchten. Het woord betekent ook kreunen. Dus het is heel diep zucht. Er staat zuchten in onszelf. Nou, helemaal nog niet naar buiten. In onszelf. In het diepst van ons hart. Van onze ziel. Van ons wezen. Van ons bestaan. Een ander er soms nog niets van hoort of ziet. Maar God ziet het. En hij hoort het. Nu, wat is dat zuchten nu? Als de Heere Jezus een dove ontmoet die zwaarlijk spreekt en hem alleen neemt, dan zucht Jezus. Dan wordt hetzelfde woord gebruikt. En wanneer je aan dit voorbeeld denkt, dan weet gij dadelijk dat het hier helemaal geen dode klacht is. Dat kan bij Jezus niet. En dat het bij Jezus ook geen klacht is in de zin van: ach, wat moet er nou eens van worden? Want hij weet dat hij de opdracht van zijn vader vervult. Wat is dit zuchten dan? Dit zuchten bij Jezus, dit kreunen onder een last, is zeker ook dat hij als borg de last der zonde voelt. Nu hij die ellendige ziet. Maar als Jezus zucht, zucht hij tot zijn vader. En verlangt van zijn vader. Om in de gemeenschap met zijn vader. Die ellendige te redden. De heerlijkheid van Gods machtig vrijmakend werken. In die ellendige te tonen als vrucht van Jezus borgwerk. Zo is zijn zucht. En zo is het ook door Paulus bedoeld in 2 Korinthe 5. Wij zuchten in deze tabernakel, verlangende om onverkleed te worden. Zie, dan gaat het er niet over dat ge beangst zijt en benauwd zijt. En duizendmaal vreest om te komen, dat kan natuurlijk ook goed hoor. Maar dat zuchten in die tabernakel is het heenwee naar de volle openbaring van Gods heerlijkheid. Om daarin opgenomen te mogen worden. En verlost te worden van het lichaam der zonde. Dat de glorie van de Christus uitkomt. En de kabotjaweer, de heerlijkheid van de deugden God zal uitstralen. Tot bescherming van al de vijanden. En tot verlossing van de kerk van Jezus Christus. Dat is het zuchten dat hier bedoeld wordt. Dat is dus een diep werk van de Heilige Geest. Dat kan alleen als die Geest de eersteling intree in ons hart gemaakt heeft. En daarom is dit niet een volk van zuchten in de zin van, wat ook wel bestaat, maar hier niet bedoeld wordt, van ach, hoe zal het nog komen? Naar een volk dat vol heimwee uitziet. Naar die wederkomst van Christus. Op de wolken. In zijn grote omkeer. Als hij komt. En die krans van doornen. Die hem eens om het hoofd has geslagen. Nu een krans van parelen der heerlijkheid is. En de nieuwe hemel komt. En de nieuwe aarde komt. Dat gaat dat zuchtend volk tegemoet. En daar biedt dat zuchtend volk op. Ook wij zelf zuchten. Als een kind als Heere dicht bij de Heere leeft. Dan voelt het diepst het verschrikkelijke van de zonde. Dan ziet het ook om zich hoe erg dat het is dat Gods eer wordt tekort gedaan. Dat men spot met de geboden Gods. Dat men het kruisevangelie afwijst. Hoe erg dat het is voor God en voor Christus. En hoe de Heilige Geest bedroefd wordt. Dat kan alleen als we dicht bij de Heere leven. Dan zien we ook naar onszelf. En dan merken we goed hoe telkens de liefde inzinkt. Het gebed verflauwt. Het vuur des geestes gemist wordt. Dan klagen we ons aan. Dan voelen we hoe ver dat er zijn van dit zuchten. Hoe we nog wel wat zuchten en dode klachten voorbrengen. Maar dat de expressie, de uiting van de Heilige Geest. Als smart over de ellende. En heimwee naar de volle glorie en heerlijkheid Gods gemist wordt. Wij zelf zuchten. Dat is nu het eerste bewijs en het duidelijke bewijs dat die geest de eersteling in ons is. Want die geest is de representatie van het volle dat komt. En omdat die geest daarnaar heigt, leert die Gods kind er naar heigen. Verwachten. Lees thuis ook nog maar artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hoe Gods kerk die grote dag verwacht. De doden zullen opstaan. Jezus wederkomt. Het oordeel en al wat ermee in verband staat. Zullen de huichelaars en de spotters het zien dat het geloof geen ijdelheid is, maar de grote werkelijkheid van de heerlijkheid. Dat zal gezien worden, zoals het ergens staat in de profetie, dat die dag, die grote dag, een enige dag is. Niet enig dat hij maar alleen eenmaal is, maar één is. Kijk, als 10 mensen bij elkaar zijn en zijn met elkaar eens, dan heb je een eenheid. Maar is die eenheid toch nooit volmaakt, want je weet niet wat in het hart is. Maar die dag zal één zijn. In Gods glorie. In de zaligheid voor Gods kind. Daar komt niets meer tussen dat wat anders is. En daar weer Gods kind doen dit. Voor eigen leven. Hoe vaak hebben we niet gezongen, jongens en meisjes? Leer mij naar uw wil te handelen. En zoals het onderrijm spaart, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Dat is een diep gebed, hoor. Dat is echt een gebed des geestes. Als het ware gebeden wordt. Verenig, dat is, laat het één zijn. Ja, maar als wij vandaag bidden, en op hetzelfde ogenblik dat we bidden, dan gaat er zoveel in ons hart, omdat er helemaal niet één meer is. Ik hoorde er eens een keer, klas een keer, ik weet het niet meer, dat iemand zei, man, ik heb heel veel aan je gebed gehad. Ik niet, zegt, ik heb net een koe verkocht onder mijn bidden. Dan is er geen één. En Gods kind bidt om dat één zijn van hart. Dat er enkel maar in het hart is Gods verheerlijking. Enkel maar zoeken van zijn eer. Enkel maar haten van de zonde. Enkel maar delen in de zaligheid. Alleen maar wandelen in de inzettingen des Heer. Alles eruit gebrand. Nou, dan zijn ze in de hemel. Weet je wie er volkomen één is? Buiten God. Dat is de duivel, maar één in het kwaad. Hij kan niet anders. Die grote dag die komt, verwachten. De strijdende kerk en het strijdende volk. En de bestreden kerk, die draagt de toorts der verwachting. Aangestoken met het vuur van Gods altaar, wat niemand kan uitblussen. Door het tranen al heen. Totdat hij komt. En nu komt de Antichrist. En de avond van deze wereld. En de avond voor de kerk. In het gedalde, donkere en zwarte. Dat die zucht in de kerk zegt. Zou het dan toch van komen. En dat alles van de vijand in het werk gesteld wordt. Om die grote dag te verhinderen. En dan moet die strijdende kerk die brandende toorts omhoog houden. Hij komt om de aardrichter, de wereld, die gerechtigheid. Hij komt. Ja, en er zijn van die toortsdragers in de sportwereld. Die arme stakkers die reizen soms half Europa met zo'n brandend dingetje af. Dat moet dan het eeuwige vuur betekenen. Nee, gemeente, dat is het niet. Maar dit, die toorts ter verwachting door God zelf aangestoken met het vuur van het altaar, met het offeren van Christus gebracht is. Dat is het vuur dat blijft branden. Al komt alle helse macht eraan te pas om het uit te doden. Ga, God houdt het zelf branden. Verwacht. En dan twee dingen. Kijk. Verwachtende aanneming tot kinderen. Ja, maar je kunt terecht zeggen als opmerk, maar dat wist Paulus toch? Hij had toch ontvangen de geest ter aanneming tot kinderen, inderdaad. Maar Paulus bedoelt, kijk, als die grote dag komt, dan wordt dat zichtbaar gesteld voor allen. Openbaar dat de allen die de eersteling, die de geest is, bezitten, de volle oogst ontvangen, de verwerkelijking van Gods heilsbelofte. Ja, kinderen Gods, daar leven we veel te weinig mee. Dan gaat die bruid door de geest bearbeid, zonder vlek en zonder smet, in statie rijk gekleed tot haar koning. De bruiloftszaling, de eeuwige vreugdemaaltijd, het eeuwige Pinksterfeest. het eeuwige verzoeningsfeest, het eeuwig lofzeggen van den Heere en de zalige vreugde in het hart, het één zijn om God te verheerlijken. En zo is het ook met dat tweede, de opstanding des vlees. Ja, Paulus die heeft ook gezucht, wie zal mij verlossen? Dat bedoelde Paulus helemaal niet mee, ik weet het niet meer. Hij bedoelde dat hij zo gestorven was aan zichzelf en zo uitgeput. Dat hij wist aan mijn kant is dat gelopen. En vanwaar dan? Dank God door Jezus Christus onze Heer. Die opstanding des vlees komt tot heerlijkheid. Dan is het lichaam der zonde afgelegd. Dan zal ook in dit opzicht niet staan glorie worden aanschouwd. En daar ziet in uit. Dat verwacht de kerk. Dat is Pinksterfeest. En hoe staat het nu met ons? Het is wel geweldig groot hoor. Rabbi Yochanan lag op sterven. En toen weende hij. Zijn discipelen zeiden, meester, waarom weent gij? Hij zei, ik ga sterven. En ik moet straks voor die hemelse rechter verschijnen. Die almachtige en heilige rechter. En u ziet twee wegen voor me. Die ene weg is de weg naar zaligheid. En die andere weg is de weg naar de verdoemenis. En nu weet ik niet op welke weg dat ik geleid word. Daarom ween ik. Zou ik dan niet wenen? Mijn medezondaar, daar zijn inderdaad twee wegen. De weg naar de zaligheid voor hen die de Pinkstergeest bezitten. En de weg naar de verdoemenis die de geest missen. Maar hoeveel mensen die missen, die geest missen, wenen nu. Die rabbi die weende nog. Als we voor Gods aangezicht persoonlijk, van de jongste tot de oudste, de vraag moesten beantwoorden, is die eersteling in ons? En heb ik daarom het bewijs dat ik de volheid ontvang? Wat zou ik dan zeggen? En als je dan moet zeggen, dan zou ik nog moeten zeggen, ik heb die geest niet. Weent genoeg. Greep dat u aan op de Pinksterdag. Waar zijn uw tranen, zondaar en zondares? Waar is uw smart? Waar is uw nood? Ge gaat uw weg alsof er maar niets aan de hand is. Is dat niet erg? Die stervende rabbi weende nog. Maar duizenden spotten en dansen en spelen. En als je voor de uitwendige bewaakt wordt, dan drinken we een kopje koffie en we roken onze sigaar. Maar wie weent er? Vergeet het niet dat dit ernst is. En dat het persoonlijk erop aankomt. Een dominee die zei eens tegen een landman. Zeg vriend, waar reis je heen? En de dominee naar boven. En je hebt een ander antwoord. Als dat goed is, dan is dat net als met Jacob. Toen Jacob door de Prielsnacht gegaan was en kon zingen dat hij voor zijn ziel gered was, toen kwam Esau bij haar en hij zond een verzoeningsgeschenk. Maar Esau zei, houd dat maar voor je, want ik heb veel. Ja, zegt Jacob, houd het maar, ik heb alles, omdat God het mij genadig verleend heeft. Die had die geest als eersteling. En die mensen hebben alles. Alles voor tijd en eeuwigheid. Rijke boer die zei eens tot een arme christen, moet je eens kijken, zegt hij, zover je nu zien kunt, is dat land allemaal van mij. Zo zei die christen. Waar ik mijn voet zet, daar of daar, is allemaal mijn erfbezit. Kijk, dat laatste, dat is waar, dat andere vergaat. Maar Gods kinderen zijn erfbezitters. Die hebben de eerste lief. Onderzoeken we ons nu of dat nu echt is. En dat komt uit in de werking, in de openbaring, in de vrucht van de geest. In de zuchten. De mensen die van de eerste broden van Gods genade akker uit het Immanuels land gegeten hebben. Ja, maar die zoeken naar meer. Die zeggen niet, ja, ik heb er eens een keer van geproefd, het is maar goed hoor. Nee. Wie van het levende water drinkt, wil verder gedrenkt worden. En die van die eerste broden gegeten heeft, al zouden het zijn de kruimkes ervan onder Gods tafel, die kennen het heimwee en het zuchten. Die mensen leren zich hoe langer hoe afhankelijker kennen, maar dat is geen valse lelijkheid. Ze maken daar geen camouflage mee om de zonde goed te praten. Het zuchten dat zegt, o God, was ik er eens van verlost. En kon ik eens leven alleen tot uw eer. En het zuchten, ja, dat is ook, dat ik straks eens volmaakt u mag dienen, Heer. Dat leren ook de jongeren die God vrezen. Midden in dit leven van cultuur, schatten en rijkdom. Maar het volmaken is hier nog niet. Ze leren hier wel de ogenblikken schrijven. Als de huwelijksakte, de geestelijke huwelijksakte getekend wordt. Ik ben des Heeren. Heb je handtekening zo wel eens gezegd? En misschien later bestreden en toch zeggen, lieve Heer, toch blijf het er staan. Ik ben van u. En gij zijt van mij. Maar dan blijft toch het heimwee. Iemand die heeft eens gezegd, als ik aan het eind het krijgskleed los mag maken, het brekend oog niet meer op het strijdtark ziet, en ik naar uw beeld mijn vaderen mag ontwaken, dan wordt mijn hart verzadigd. Eerder niet. Als het volgenot der liefde wordt gevonden, als de oude schuld geen doorn meer achterliet, het spoor verdween, de laatste droeve wonden, dan wordt mijn hart genezen. Eerder niet. Als ik vrij zal zijn van iedere aardse kluister en ik opgevoerd tot het heerlijk lichtgebied, mijn redder mag aanschouwen in zijn luister, dan wordt mijn ziel bevrijder. Eerder niet. En dank o Heer voor het woord dat ge ons deed horen. De tijd genaakt waarop uw kind u ziet. Dringt het lied der zaligen mij in de oren. En dan wordt mijn zucht een psalmzang. Eerder niet. En dan wordt vervuld. Wat er staat in Psalm 68, vers 7, gelijk een duif door het zilveren wit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pront, zult hij met het goddelijk licht betoond, weer met uw schoonheid pralen. Amen. We zingen in Psalm 68, vers 7.
onze harten heiligen. En die harten, als ze nog niet openstaan voor dat woord, zelf openen, er intrekking nemen, ontferm u daartoe over een ieder. Het is zo ontzettend als wij in de kerk, onder uw woord, nog een gesloten hart hebben, dat toch eigenlijk een woonstede van dood en Satan is. Als gij uw intrek er niet in genomen hebt, Heere, geef er door gebed toe, ontferm u over allen die het missen. Maar geef uw kinderen ook het levende bewijs ervan, in dat zuchten om de volheid, in dat verwachten van die heerlijkheid, in dat weten wij hebben. Zegen zo de arbeid in uw kerk en koninkrijk. Gedenk ons verder op deze dag, tot lof van uw naam. Vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Het laatste vers van Psalm 27 is onze slotzang. Zo ik niet had geloofd en wat verder volgt. Psalm 27, vers 7. Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen.